Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met Psalm 5 en daarvan de verzen 4 en 5. Dat is dus de openingspsalm, Psalm 5, vers 4 en 5. Gemeente, de schriftlezing vanmiddag is een vervolg op de schriftlezing van vanmorgen. Opnieuw slaan wij Genesis 19 op En we lezen dit keer de versen 15 tot en met 23. Genesis 19, vers 15 tot en met 23. En na de schriftlezing zingen we Psalm 26, het tiende vers: doe mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan. 26, vers 10. En daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: maak u op, neem uw huisvrouw en uw twee dochters die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid deze stad niet omkomt. Maar hij vertoefde. Zo grepen dan die mannen zijn hand, en de hand zijner vrouw, en de hand zijner twee dochters, om de verschoning des Heeren over hem. En ze brachten hem uit en stelden hem buiten de stad. En het geschiedde, als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide hij: behoud u om uws levens wil. Zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte, behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. En Lot zeide tot hen: neem toch, heren, zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. En gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt, die gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te behouden bij het leven. Maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleven en ik sterven. Zie toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten en ze is klein. Laat me toch derwaarts behouden worden, is ze niet klein? Opdat mijn ziel leven. En hij zeide tot hem: zie, ik heb uw aangezicht opgenomen, ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeren, waarvan gij gesproken hebt. Haast, behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen, totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam deze stad Zoar. De zon ging op boven de aarde, als Lot de Zoar inkwam. Tot zover de schriftlezing. Spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, we luisteren vanmiddag ook weer naar het woord van de Heere, zoals we dat hebben gevonden in het 19e hoofdstuk van het boek Genesis. We letten ook dit keer op Lot. En als we dan vragen wat dit gedeelte over Lot te zeggen heeft, dan vinden we dat in twee teksten, in vers 16, het eerste gedeelte. Maar hij vertoefde. En het tweede wat we in dit gedeelte vinden over Lot, dat is wat we in vers 20 lezen, waar we Lot horen zeggen: zie toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten. En ze is klein, laat mij toch derwaarts behouden worden, is ze niet klein, opdat mijn ziel zal leven. Wij willen de Heere om zijn onmisbare zegen gaan bidden. Heere, en weer ligt datzelfde Bijbelgedeelte geopend voor ons. En we mogen ook vanmiddag weer gaan luisteren naar wat u gedaan hebt in het leven van een van uw kinderen. Ja, zo mogen we hem toch noemen, Heere. Deze Lot. En omdat hij een van uw kinderen geweest is, daarom hebben we toch een band aan hem. En we hebben medelijden met hem ook. Omdat hij zo'n vijand van zichzelf was. Omdat hij zo tegen zichzelf en tegen zijn eigen zaligheid gekeerd was. En omdat hij zich eigenlijk maar niet kon onderwerpen aan uw wil in zijn leven. En wat is het een zegen en wat is het ook onderwijs als we dan lezen dat u hem toch niet losliet. Dat u hem toch op bleef zoeken. En dat u er toch zelf aan te pas kwam en dat u alles deed om deze man die een vijand van zijn eigen zaligheid was, toch te behouden. En als we daarbij bepaald worden, Heer, dan krijgt het werk dat gij gedaan hebt het volle accent. En dat moet ook zo. Want we kunnen wel eens naar iemand kijken zoals die ons in de Bijbel voorgesteld wordt. Maar dwars door al die dingen heen en bij alles wat ons omtrent, uw kinderen, mensen, zondaars wordt voorgesteld, is toch de boodschap bijzonder bedoeld om ons te laten zien wie de zaligmaker is. En wat zaligmaken allemaal inhoudt. Het werk dat u verricht. En wat een groot werk moet dat zijn, Heere. En wat moet u veel overwinnen bij mensenkinderen voordat ze gewillig gemaakt worden. Maar u doet het en u hebt het gedaan. En daarom staat deze geschiedenis van Lot ook in de Bijbel. Opdat we het nog eens een keer echt zouden beseffen dat het alleen genade is als een mens zalig wordt. Hij wordt niet zalig omdat hij zelf gekozen heeft. Hij wordt niet zalig omdat hij tot zijn inzichten gekomen is en toen maar een ander, een godsdienstiger leven is gaan leven. Een mens wordt niet zalig omdat hij uiteindelijk zelf een keer zo verstandig lijkt te worden dat hij het goede deel kiest. Een mens wordt zalig omdat u hem zalig maakt. En waarom maakt u hem zalig? Omdat u hem zalig wilt maken. En zo krijgt u uw eer. Want zo is het werk eigenlijk altijd uw werk. Heere, geef ons daar vanmiddag ook indrukken van. En laat datgene wat in dit Bijbelgedeelte naar ons toekomt ons ook weer tot onderwijs zijn. Weer moeten we in de spiegel kijken. En weer plaatst u ons voor uw woord. En u vraagt ons: herkent u dit? Is dit in uw leven misschien ook zo? En als we dan tot ontdekking moeten komen dat het in ons leven ook zo is, Heere, wat hebben we dan reden om ons te verootmoedigen? En tegelijkertijd, wat hebben we dan ook een reden om ons te verwonderen? En zo komen allebei die ervaringen, die gemoedsgesteldheden, samen te vallen. Het is eigenlijk een grote paradox. Een onbegrijpelijke zaak. Als zondaren, tegen hun zin, met hun volle instemming, zalig worden. Ja, tegen hun zin, maar toch met hun volle instemming. Dat is het wonder, Heere. En dat is het wonder dat al uw kinderen gaan beleven. De een in sterkere mate dan de ander. Maar het zal er toch altijd zijn. Het wonder. Het onbegrijpelijke. Waarom was het op mij gemunt? Waarom hield u het vol? Waarom ging u ermee door terwijl ik er niet mee doorging? O God, geef ons oog voor uw genade. En laat deze kerkdienst daar ook in u mogen eindigen. Dat bent u waard, Heere. Dat bent u eeuwig waard. En degene die dat best beseffen, dat zijn degene die al in de hemel zijn. En die ontdekt hebben dat zij aan de hemel zijn, omdat u hen daar wilde hebben. En niet omdat zij daar zo graag heen gingen. Heere, geef ons de verlichtende werking van uw Heilige Geest. En laat het ons een voorrecht en een vreugde zijn om in uw huis te verkeren. Mogen we u dit bidden, Heere. Dit is ook wel het belangrijkste, ja, wat wij aan u willen vragen. Schenkt u het. Maar er zijn andere dingen, Heere, die ook in de openbare gebeden van de gemeente mogen worden benoemd. We denken aan ons eigen land. Wat zijn er in de afgelopen weken ingrijpende dingen gebeurd in Den Haag? En wat zijn er dingen gedaan, Heere, door mensen, dingen gezegd door mensen? En wat zijn er houdingen tegenover elkaar openbaar gekomen? En wat is er veel, heel veel van de menselijke geest? En wat is er heel veel van de menselijke verantwoordelijkheid aan de orde gekomen? Ook bij degene die ons regeren. En nu moeten wij als volk nog steeds zonder een nieuwe regering verder. Heere, en u weet hoe moeilijk dat is om uiteindelijk toch een nieuwe regering te krijgen. En er worden pogingen gedaan om dat toch zover te brengen. En daar moet ook de zondag dan maar voor gebruikt worden. Heere, wij danken u dat u nog altijd niet bij ons weggegaan bent. En dat er ook in de volksvertegenwoordiging nog mensen zijn die uw naam durven noemen en die naar uw woord durven wijzen. Maar ze staan wel ver in de minderheid. Heere, wij bidden van u dat u ze blijft sterken. En dat u ze krachten wil blijven geven. En dat ze toch een stem van een ander land en van een andere instantie zijn. En dat zij het mogen laten weten. En dat het ook in de gemeente, in de kerken beleefd mag worden. Dat het waar is, de ongerechtigheid, de zonde is een schandvlek van de natie. Maar degene die de Heere vrezen, die zijn hem welgevallig. Heere, geeft u ons een regering die toch op de een of andere manier nog ernst zoekt te maken met uw heilige en heilzame geboden. Er zijn wel krachten aan het werk om alles wat aan u en aan uw woord herinnert uit te bannen. Er zijn wel mensen die dat eigenlijk bovenaan op hun programma hebben staan. Alles wat van het christendom is, moet weg. Heere, u kunt dat ook beletten. En geeft u dat er mensen zijn die u gebruiken wilt om dat te beletten. Want hoe verder we van u afdwalen, hoe groter de oordelen zouden moeten zijn. Ik bid u, Heere, vergeet ons volk niet. En doe niet met wat we als mensen, als volk tegen u doen. Maar ontfermt u zich nog, Heere, mogen we u er nog een keer op wijzen en aan herinneren dat ook in een stad als Rotterdam er vroeger toch heel veel volk van u was. En dat er heel veel wonderen van genade gebeurd zijn, ook in deze stad en ook onder ons volk. Het is ver weg, het is lang geleden, het lijkt onvindbaar. Maar Heere, het is voor u maar één woord, één wenk en er is weer wat van terug. Geef dat het terug mag keren, Heere, en bewaar ons ervoor om alsmaar verder weg te lopen bij u vandaan. Heere, hoor ons. Nee, als we op de dingen letten zoals ze zich voordoen, en als we vooral ook letten op de dingen zoals ze in ons eigen leven soms aanwezig zijn, en meer dan soms, dan moeten we zeggen, het is niet verdiend dat u naar ons luistert. En toch bidden wij, Heere. En we doen het omdat u het gezegd hebt. Zoek mijn aangezicht geduriglijk. Daarom zoeken wij uw aangezicht. Verberg uw aangezicht niet, Heere. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 94, vers 5 en vers 6. Zou dan de Schepper die onze oren gemaakt heeft, zelf niet kunnen horen? En vers 6, nee, dwaas, de Heer weet uw gedachten. 5 en 6 van 94. gemeente, laten wij na de preek zingen uit Psalm 130, het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden. O Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? 130, vers 2. De Heer houdt ons vanmiddag nog een keer die geschiedenis van Lot voor. En zagen wij vanmorgen dat er ook een aantal dingen in het leven van Lot waren, die door de Heer zelf ook worden aangeduid in dit hoofdstuk. Dingen die erop wijzen dat Lot toch een ander mens was dan de anderen in Sodom. En dat er in Lot toch dingen waren die bij die andere mensen totaal ontbraken. Dat deze Lot toch, zoals Petrus zegt, een rechtvaardige was. En dat bewijzen van zijn rechtvaardigheid toch her en der in de Bijbel ook wel op een voorzichtige manier worden aangewezen. Maar ik kan eigenlijk hetzelfde zeggen als ik vanmorgen zei, Lot is wel een tweemens. En dat is elke gelovige, dat is elke ware christen. Er is er niet één, of ze hebben allemaal die strijd tussen geest en vlees. Ze hebben altijd dat oude, dat verdorven bestaan. Terwijl dankzij de wedergeboorte en de begonnen vernieuwing van hun leven er ook andere dingen zijn die op een nieuwe natuur wijzen. En dat vinden we bij Lot ook. Maar vanmorgen hoorden we dus die betere aspecten van zijn leven, laat ik ze zomaar blijven noemen. Vanmiddag zien we een paar van zijn minder mooie karaktertrekken. Dingen die minder mooi zijn en die ook heel duidelijk in de Bijbel worden aangegeven. Want de Heere wil dat we het weten. En de Heere wil vooral ook dat we weten hoeveel moeite Hij eraan doet en aan doen wil om een zondaar echt te behouden. Dat kost de Heere heel wat werk. Dat brengt heel wat werkzaamheden van de Heilige Geest mee. Maar de Heere doet het, omdat Hij het besloten heeft om het te doen. En omdat Hij trouw is aan zijn eigen woord en zijn eigen welbehagen. Lots minder mooie kanten, zoals die in de geschiedenis van zijn redding openbaar komen. Hij is iemand die vertoeft, en dat is geen mooi woord. Hij is ook iemand die tegenspreekt, en dat is net zo min een mooi woord. Maar het is allebei gebeurd bij Lot. Hij vertoefde en hij sprak tegen, hij sprak de Heere tegen. Ja, hij is teruggekeerd van dat mislukte bezoek bij zijn schoonzoons. Ze hebben met hem gespot. Ze hebben het hoofd geschud en ze hebben gezegd, Lot, je moet het zelf maar weten, maar ons krijg je niet mee. Wij zijn niet zo dwaas om hier uit Sodom weg te vluchten op grond van wat jij zegt, dat er een oordeel gaat komen. We geloven er niks van. Ze waren kennelijk losgelaten. En het laatste woord van waarschuwing, dat werd door hen niet verstaan. Ja, nu is Lot terug. En nu heeft die engelen het al tegen Lot gezegd. En Lot heeft het ook aan die schoonzoons doorgegeven. Het oordeel gaat komen. En het gaat vannacht nog komen. En omdat het vannacht nog gaat komen, zeggen die engelen tegen Lot en tegen zijn vrouw en tegen zijn dochters, Lot, je moet nu echt haast gaan maken. Je moet er nu echt voor zorgen dat je weggaat uit Sodom en dat je niet langer hier blijft rondhangen. Je moet weg en de Heere geeft je een gelegenheid om te ontkomen, maar dan moet je er wel gebruik van maken. En als je er geen gebruik van maakt, dan zul je net zo als de anderen in de oordelen omkomen. En zo wordt de boodschap op een nog veel klemmender manier tot Lot gebracht, als dat Lot in staat was om diezelfde boodschap aan zijn schoonzoons over te brengen. Want u gelooft toch wel met mij dat engelen nog wel wat ernstiger en wat dringender kunnen spreken en zoeken te overtuigen dan dat mensen dat kunnen. Engelen die veel beter op de hoogte zijn van wie God is, die God iedere keer en heel hun bestaan hebben mogen aanschouwen in de openbaring van zijn deugd en ook in de openbaring van zijn heiligheid en van zijn gerechtigheid. Engelen weten heel goed hoe het recht van God is en dat de Heere een God is die niet met zich laat spotten. En als de Heere erop aandringt om haast te maken, dan zijn engelen de boodschappers die dat met grote ernst kunnen brengen. En zo heeft Lot het gehoord en zo heeft de vrouw van Lot het ook gehoord en zo hebben de twee dochters van Lot het ook gehoord. En wat doet Lot? Over wat zijn vrouw en wat zijn dochters doen, zegt de schrift niks. Maar wat doet Lot? Daar zegt de Heere wel wat van. En wat de Heere van Lot zegt, dat u zegt misschien ik, dat begrijp ik echt niet. Begrijpt hij dat echt niet? Weet u wat hij doet? Hij, dat is het woord wat de Bijbel gebruikt, hij vertoeft. Hij maakt geen haast. Hij aarzelt. Je stelt het je maar voor, hij heeft die boodschap gehoord en hij kijkt naar die engelen en hij kijkt nog eens rond naar het huis, in het huis waar hij gewoond heeft en hij ziet nog allerlei dingen en misschien wil hij nog van alles en nog wat proberen mee te nemen. Hij talmt, hij aarzelt, hij heeft nog zoveel andere dingen waar hij zijn aandacht aan geeft. Het valt hem kennelijk zwaar. Gelooft hij dan niet? Toen hij naar zijn schoonzoons ging, toen geloofde hij toch de eigen woorden van de Heere. En toen zei hij toch, jongens, het is hoog tijd. En nu? Nu is het nog meer hoog tijd. Gelooft hij het dan zelf niet? Ja, hij gelooft het wel. En hij gelooft het ook niet. Begrijpt u dat? Kun je dat in je eigen leven misschien ook terugvinden? Onder de indruk van het woord. Je hebt in de kerk gezeten. Je hebt een boodschap meegekregen. En toen je aan het luisteren was, toen voelde je dat het een woord was dat naar je geweten toe ging. En je voelde de ernst en het gewicht. En je zag iets van je eigen leven. En je hoorde dat het zo niet goed was. En de Heere riep, maak haast, ontkom, zoek in de weg der gerechtigheid te gaan. Het kan nog, het is nog genadetijd. En je nam de indrukken mee naar huis. Althans, dat dacht je. En je had het voornemen om er thuis nog eens rustig verder over na te denken. En erover te bidden. Maar direct al uit de kerk werd je aandacht getrokken door wat anders. En de indrukken begonnen al snel te verdwijnen. En wat je je voorgenomen had, misschien dat je nog wel een ogenblik van afzondering zoekt. Maar het is niet meer zo van harte, het is niet meer zo dringend. Het besef is een beetje vervaagd. Geloof je het dan niet meer? Ja, je gelooft het natuurlijk wel. En je weet nog hoe je je voelde toen het rechtstreeks naar je geweten toe ging. En toch. Ja, het is ook heel wat om alles achter te laten. Het is ook heel wat om afscheid te nemen. Daar waren je buren. Daar waren je vrienden. Daar hadden die dochters van Lot, de jongens die verliefd op hen waren en die met ze zouden gaan trouwen. Moet je dat allemaal loslaten. En die mooie spulletjes die mevrouw, de vrouw van Lot, bij elkaar gepaard had. Al die mooie dingen waar ze blij mee was. Moet ze het allemaal achterlaten. Moet ze het allemaal achterlaten. De prijs is wel hoog. Het kost je wel heel wat. En je vertoeft. Je aarzelt. Niet omdat je het niet wil geloven. Maar omdat je het ook niet wel kunt geloven. Het is zo'n twist van binnen. En je weet, je weet jezelf geen raad. En je zou toch nog vanwege je traagheid en vanwege je aarzelen en vanwege je ongehoorzaamheid en vanwege je vastzitten aan allerlei andere dingen, zou toch nog in het gericht omkomen. Ja, wat als er nou niet meer gebeurt dan dit? Dat die engelen het zeggen en ze zeggen het met klem en ze zeggen het met herhaling en ze zeggen het met de nodige ernst en ze spreken de woorden Gods en je bent onder de indruk en toch en toch en toch je aarzelt, je draalt, het komt er niet van. Je zegt niet tegen je vrouw en je dochters, kom dan gaan we. Je zegt het juist niet. Als er nou niet meer gebeurd zou zijn. Wat was er dan wel gebeurd? Dan waren ze gebleven. En dan waren ze onder het oordeel ook doorgegaan. En dan was het met allemaal verkeerd afgelopen. Dan was de laatste mogelijkheid om zalig te worden niet gebruikt. Dat was de laatste roepstem en wat een dringende roepstem was het. Niet gehoorzaamd. Als de engelen niet meer gedaan hadden, al had ik het anders zeggen, als God niet meer gedaan had dan dit. Dan was Lot als vijand van zijn eigen zaligheid toch nog verloren gegaan. Zie je hoe ver het eigenlijk kan komen met een mens. En nou gebeurt het niet bij Lot omdat hij Lot is. Maar het gebeurt bij Lot omdat hij een zondaar is. En omdat het bij Lot gebeurt. Daarom hebben degenen die de Here hebben mogen leren vrezen. Alle reden om in hun eigen leven eens terug te kijken. Was dat bij mij ook niet zo? Wat heeft de Heere geroepen? En wat heb ik vaak indrukken meegenomen? En wat heb ik vaak, ook 's nachts, als ik wakker lag, wel eens gedacht aan die preek die ik te hoorde. Of aan die boodschap. Of aan die dood van een goede vriend, zo onverwacht uit het leven weggerukt. En de indrukken die ik toen had. En toen heeft het je wel eens bezig gehouden. En je kon een poos niet in slaap komen. En je bracht het in gebed bij de Heere. Maar het bleef erbij. En je vertoefde. En je leven werd toch eigenlijk niet anders. O ja, je herinnerde het later wel. Maar het blijkt niet meer dan een gewetensovertuiging te zijn geweest. Een zaak van het hart werd het eigenlijk niet. Ja, kun je niet terugkijken in je eigen leven zeggen, joh, ik was net zo'n Lot. Ik heb ook wat Here laten roepen. Ik heb ook wat keren de boodschap afgewezen. Ik ben net zo'n twijfelaar, net zo'n aarzelaar, net zo'n vertoever. En het is dat God verder ingreep. Anders was het er nooit van gekomen. Ik zou nooit gegaan zijn. Ik vond het te moeilijk om het allemaal los te laten. En me te bekeren. En me zonde prijs te geven. En mijn vrienden los te laten. En bepaalde gewoonten om ermee te breken. Ik wilde het vasthouden. En ik wist dat ik het niet vast kon houden. En toch de Here zoeken en vrezen. En toen kwam ik ertoe om de Here maar niet te vrezen. Als God niet verder gegaan was in mijn leven, dan was ik, net als anderen, omgekomen. Herkent u nou zoiets? Zie je nou terug op je jeugdjaren misschien of in latere perioden in je leven, dat je net zoals Lot bezig was uitstellen. Nog maar eens even uitstellen. Want het was zo zwaar om te breken. Wiens geweten spreekt nu? Wiens hart slaat hem nou? Je komt er toch aan te weten dat je soms echt wel tegen je zin door de Heere moet worden zalig gemaakt. Tegen je zin, ja. Want als je de zin kreeg, dan zou het niet gebeurd zijn. En gelukkig, als je nou naar Lot kijkt, die engelen die zijn er nog bij en die doen nu iets meer dan alleen maar spreken. Ze nemen Lot bij de hand, alsof het een kleine jongen was. En ze nemen zijn vrouw ook bij de hand, alsof het een klein meisje was. En ze nemen die dochters ook bij de hand. Engelen raakten hun handen aan en legden hun handen op hun handen. En toen moesten ze. Toen moesten ze zich gewonnen geven. En toen zetten die engelen Lot en zijn vrouw en zijn dochters buiten de stad. Dat deden ze namens God. En ze voerden Gods besluit uit. En waarom moesten ze dat doen? Omdat niet Lot beslist. Ten slotte beslist een mens niet of hij wel of niet zal zalig worden. En omdat de Heere het besloten had, daarom gebeurde het, daarom dat wonder, dat onbegrijpelijke wonder. Daar staat nou die aarzelende Lot en die kan niet wegkomen uit Sodom. En die engel pakt hem bij de hand en die zegt verder niks meer tegen hem. En die zegt alleen maar kom mee. En hij neemt hem mee. En Lot moet mee. Aarzelend, ja, maar hij gaat toch mee. Want die trekkende kracht van de hand van die engel is sterker dan Lots tegenkrachten. En zijn vrouw net zo. En die dochters, ook die hebben iets heel bijzonders meegemaakt. Toen die engelen hun handen vastgrepen en ze naar buiten trokken. Omdat God dat wilde. Gebeurde dat in uw leven ook? Dat er toen, terwijl het niet van uw kant kwam, maar dat de Heere toen doorwerkte. En dat hij die roepstem nog meer met kracht deed horen. En toen hij als het ware ook zijn handen op de uwe legde en u meenam. En dat u mee moest. Tegen uw zin, ja. Aanvankelijk wel tegen mijn zin, ja. Aanvankelijk moest ik me gewonnen geven. En toen gebeurde er zoiets als wat Jeremia zegt. Gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Als u het niet gedaan had, heren, dan was ik nooit gekomen. Dan had ik nooit die stad achter me gelaten. Dan was ik in de stad des verderfs gebleven. Maar het is omdat u me te sterk werd. Omdat u mij in de kracht van uw zondaarsliefde niet wilde overgeven aan het verderf. Maar me uit het verderf wilde wegvoeren en wegtrekken. En op de weg des behouds brengen. Dat is het werk van de Heere in het zaligmaken van een zondaar. U zegt, maar dat is toch niet bij al Gods kinderen. Er zijn toch ook kinderen des Heren die kunnen zeggen, en dan zeggen ze niks te veel. Maar die in alle eerlijkheid al kunnen zeggen dat ze vanaf de jeugdjaren lust hadden om de Heren te vrezen. En hoe ze dat in hun leven gekregen hadden, dat weten ze soms niet eens te benoemen. Maar het was er. En als ze hoorden van de dienst des Heren, en als ze hoorden hoe de Heere zijn volk daarin onderwijst en leidt, dan was hun hart begeerig gemaakt. En dan zouden ze niet anders willen dan ook zo'n leven mogen ontvangen. O ja, er is verschil tussen de een en de ander. Er is verschil. En er zijn inderdaad mensen die van de jeugdjaren af eigenlijk al onder indrukken hebben geleefd. En wie weet de Heere in hun kinderjaren al gewerkt heeft. Een Bijbelvertelling die in hun kinderjaren op de zondagsschool of op de dagschool gehouden werd. Het kinderhart werd erdoor geraakt. Het kind kon het niet meer kwijt. En op een kinderlijke manier ging het kind erover bidden. En achteraf bekeken, en je kijkt nog eens terug in je leven. En je zou bijna durven zeggen, ja, toen is de Heer al begonnen. Zo kan het ook. En toch geloof ik dat al degenen die de Heer vrezen, zoals Lot, of zoals die anderen die een heel andere weg hebben gehad, het toch mee eens gaan worden als de Heere ons in zijn woord voorhoudt, dat ze niet zalig geworden zijn omdat zij zalig wilden worden, maar omdat de Heere hen te sterk werd. Want al ben je dan van je jeugd af aan geleid en onderricht, zoals de dichter van Psalm 71, toch heb je later in je leven ook wel kennis gemaakt met je eigen wrevelig hart en met je weerstanden. En de duivel heeft ook jou geprobeerd toch weer aan zijn kant te krijgen. En al was het dan in je jeugdjaren al zaad dat in je hart gevallen was, dan heeft de duivel toch zijn pogingen gedaan om dat gevallen zaad er weer uit te krijgen. En hoe die het deed, ik weet het niet, bij de een zus, bij de ander zo. Maar je komt allemaal tot de ontdekking, als ik zalig word, dan is dat om de God, omdat God dat wil. En omdat Hij mij overreed heeft en ervoor ingewonnen heeft. Ik ben zalig geworden, zo zegt zo iemand, tegen mijn zin. En toch, en gemeente, dat begrijp ik ook niet. Dat kan ik alleen maar de schrift naspreken. En dat is de ervaring tegen mijn zin. En toch met mijn volle instemming. Want ik wilde niet anders meer. En ik kon niet anders meer. De Heere moest het willen. De Heere trok. En hij trok onwederstandelijk. En ik kon niet langer weerstand bieden. En ik gaf het over. Ik heb het gezegd, Heere, uw wil geschieden, trekt u maar, dan zal ik u navolgen. En zo herken je toch wel wat, ook al ben je misschien nou niet in alle opzichten een Lot, maar al heb je het in je leven toch ondervonden dat er tegenkrachten zijn. En daar kon je niet tegen op en daar kon geen mens tegen op. Daar kon alleen de Heer tegenop. En hij kwam er tegenop. Zoals die engelen Lots handen grepen. En hem buiten Sodom neerzetten. Niet zo mooi van Lot. Dat hij vertoefde. Bewijst dat het een zondig mens was. Die durfde tegenstreven. En die ook durfde tegenspreken. Wat denkt u in, hoe staat hij daar? Buiten de poort van Sodom. En de engelen hebben nog een nieuwe opdracht. Nu moet hij zich haasten. Want hij moet naar het gebergte. Daar verderop. Daar ligt een gebergte. En daar moet Lot met zijn vrouw en zijn dochters naartoe. Dat is de opdracht die de Heere geeft via die engelen. En ze zeggen het erbij, haast u. En ze zeggen het nog een keer, haast u. Want het oordeel gaat bijna losbreken. Haast u. En zoek te ontkomen. De weg der ontkoming is nog open. En je kunt nog daar in het gebergte komen. En daar zul je veilig zijn. Ook in het uur van het gericht. En wat zegt Lot? Hij streefde tegen toen hij vertoefde. En nu spreekt hij tegen. Je moet maar. maar durven. Worden die engelen het niet zat, zou je als mensen zeggen. Moeten ze dit nu ook nog meemaken? Ze hebben er alles aan gedaan om Lot te overtuigen. En ze hebben hem uit de stad gehaald. En nu ze zeggen dat hij naar het gebergte moet vluchten. Nu heeft hij een excuus. Nu heeft hij een verontschuldiging. En nu zegt hij, ja, maar dat is zo ver. Dat is zo ver. Daar kan ik nooit komen. Meent hij dat nou? Of is het nog weer een bewijs dat hij nog steeds tegenstreeft? Durft hij nou zelfs tegenspreken? En hoe durft hij het eigenlijk? Om te zeggen tegen die engelen, ik moet naar het gebergte, maar dat is zo ver weg. Kan ik niet naar die stad? Dan bedoelt hij Zoar vluchten. Ook zo'n stad daar in de buurt, naast Sodom en Gomorra. Daar lag nog een stadje Zoar. Kan ik daar niet naartoe? Het is, zo zegt hij, het is maar een heel klein stadje. Het is maar een amper een dorp. Kan ik daar niet naartoe? Kan ik daar niet veilig zijn? Moet ik helemaal naar het gebergte? Wat durft een mens tegen God? Zelfs in het uur van het gericht dat bijna aanbreekt. En moeten die engelen dat nu ook aanhoren? En wat moeten die engelen daar dan nu op zeggen? Is Lot dan zo aan Sodom gebonden? En is hij dan zo traag en zo aarzelend? En dat hij zelfs dit nog durft te zeggen. Nou, dan zou het toch wel eens kunnen gebeuren dat die engelen zeggen, Lot, je bent onverbeterlijk. Nou is één van tweeën. Of je gaat naar het gebergte, of je komt om. En het zou billijk geweest zijn ook als ze het gezegd hadden. Maar ze zeggen het niet. Ze mogen zelfs aan dit verzoek van Lot voldoen. En ze mogen tegen hem zeggen, nou goed, ga dan maar naar Zoar. En dan zal Zoar ook nog behouden blijven. Want anders zou die stad ook onder het oordeel moeten liggen. Maar om uwentwil mag dat stadje gespaard blijven. Zo. Ja, en ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet, gemeente. Zo nederbuigend goed is God tegen zo'n mens. Zo'n tegenstander, zo'n tegenstrever, zo'n tegenspreker. Zo goed is God. Dat Lot nu straks in Zoar zijn veiligheid mag ontvangen. En nou de vraag, gemeente. Begrijpt u dat? Begrijpt u dat de Heere zo goede tieren is, zo langmoedig, zo taai van geduld, dat hij toch ook de wens van zo'n mens nog kan voldoen? En wat is het een wonder, een onbegrijpelijk wonder, dat deze man Lot behouden is. Ja, ja, want de engelen mogen namens de Heere ook toegeven, goed, Zoar is ver genoeg. Maar, dan nog één woord, en dat hoort Lot die engelen ook zeggen. Maar als je dan naar Zoar gaat, dan wel zo snel mogelijk. En wel zo haastig. En niet stilstaan. En niet omkijken. Maar doorlopen. Doorlopen totdat je in Zoar gekomen bent. Want. En dan die onbegrijpelijke woorden. Vers 22. Wat zeggen ze dan tegen Lot? Dan zeggen ze tegen Lot, haast u, behoud u derwaarts, want ik, en dan lijkt het wel alsof de Heere er zelf bijgekomen is, En dat het nou weer die drie engelen zijn die eerder bij Abraham waren, ook die engel des Heren. Want ik zal niets kunnen doen totdat gij daarheen ingekomen zijt. Zeg ik dat goed? Is God niet in staat om het oordeel over Sodom te voltrekken voordat Lot in Zoar is? Is dat waar? Dat de Heere niets kan doen voordat zijn kind Lot veilig is? Ja, zo is het. En dat is alweer een onbegrijpelijk ding, gemeente. Ik zal niets kunnen doen totdat ge daarin gekomen zijt. Wat is het dan toch? Ach, wij hebben tot nog toe alleen maar een aantal dingen gezien die we met onze ogen bij wijze van spreken zouden kunnen aanschouwen. Als we erbij gestaan hadden, dan hadden we die engelen Lot horen aansporen om te haast te maken. Dan hadden we Lot ook zien talmen. Dan hadden we die engelen ook zien, hun handen op Lots handen en op die handen van die anderen. En we hadden het allemaal van dichtbij kunnen zien. En we hadden het gehoord ook, toen Lot tegensprak en toen die engelen zeiden, nou Lot, goed, dan ga je maar naar Zoar, maar haast je. En als je het dan hoort dat die engelen zeggen, namens de Heere, en dat de Heere eigenlijk zelf zegt, Lot, nou moet je zorgen dat je in Zoar komt, want pas dan kan ik doen wat ik kwam doen met Sodom en Gomorra. Anders kan ik het niet. Eerst moet u veilig zijn. Dan ga je de vraag stellen. Maar wat is dan het geheim daarvan? Waarom kan de Heere niks doen of Lot moet eerst behouden zijn? Of dat kind van God moet eerst binnen zijn. Of die zondaar moet eerst delen in het werk van genade. Wat is het geheim daarvan? Staat dat ook in de Bijbel? Het staat op twee manieren in de Bijbel, gemeente. Vraagt u zich dat af, hoe kan dat nou waar zijn dat God niks kan doen als Lot nog niet in Zoar is? Dan moet u eens in vers 29 kijken van dit hoofdstuk. Dat hebben we er bij de schriftlezing niet bij betrokken, maar in de prediking moet ik het er toch wel bij halen. Vers 29, en het geschiedde toen God de steden van deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. En hij leidde Lot uit het midden van de omkering, in het omkeren van de steden in welke Lot gewoond had. God dacht aan Abraham. En wat had Abraham daar dan mee te doen? Het laatste van het hoofdstuk hieraan voorafgaande. Als u dat eens naleest vanavond, dan begrijpt u waarom God aan Abraham gedacht. Abraham was in gebed gegaan. Hij had het gehoord dat die engelen naar Sodom gingen om te kijken of het oordeel, de oordeelstijd al gekomen was. En dat had Abraham aangegrepen. En hij is voor het aangezicht van de Heere blijven staan. En hij heeft met God geworsteld in het gebed. Hij dacht aan zijn neef. Hij dacht aan de vrouw van zijn neef Lot. Hij dacht aan die kinderen van Lot. En het ging hem aan zijn hart. En hij smeekte, Heere, u zult toch de rechtvaardige niet ombrengen met de goddeloze. En hij is gaan bidden, Heere, als er nou eens zoveel rechtvaardigen in de stad zijn, zult u dan de stad misschien toch willen sparen ter wille van die rechtvaardigen? En hij is van 50 naar 45 en van 45 naar 40 en van 40 naar 30 en van 30 naar 20 en van 20 naar 10 afgedaald om gevraagd, om te vragen, Heere, als er nou eens 10 rechtvaardigen zijn, zoudt u dan de stad misschien toch willen sparen ter wille van die 10? En God heeft gezegd, dan zal ik de stad sparen. God had zijn woord gegeven. En er waren er geen 10. Maar daar was er alleen Lot. En zijn vrouw. En zijn dochters. Dat is allemaal nog een vraagteken. En Lot alleen. Maar dat waren er geen 10. Maar toen ging dat andere toch wel door. God zou niet de rechtvaardige tegelijkertijd met de goddeloze ombrengen. Dat was het eerste wat Abraham vroeg. En dat heeft de Heere ook toegezegd. En omdat de Heere dat toegezegd had aan Abraham, de voorbidder, daarom kon hij niets doen voordat Lot in Sodom, in Zoar aangekomen was. Hij had zijn woord gegeven. En we kunnen nog verder teruggaan. En we kunnen nog aan het eeuwig welbehagen van de Heere denken. En we kunnen dat er ook bij ter sprake brengen. En dat zegt de schrift ook. Het was tenslotte omdat God zich voorgenomen had in het besluit van zijn eeuwig welbehagen om Lot te redden van het verderf. En omdat God een getrouwe God is, wiens raad zal bestaan en die al zijn welgevallen zal doen, daarom kon hij niets anders doen dan wachten totdat Lot uiteindelijk in Zoar was. De Heere had zich ertoe verplicht om Lot te redden uit het verderf. Gemeente, u vroeg naar het geheim van de zaligheid. Dit is het. Dit is het geheim. Gods woord aan Abraham. Gods besluit van eeuwigheid. En als ik het dan in de taal van het Nieuwe Testament mag overzetten, dan zie ik achter Abraham nog een voorbidder. Weet u wie zijn naam is? Het is degene die ons die gelijkenis verteld heeft van die onvruchtbare vijgenboom. En dan is die eigenaar van die boom zo teleurgesteld als nou voor het zoveelste jaar die vijgenboom weer geen vruchten heeft voortgebracht, dat hij tegen de tuinman zegt: roei dat boompje maar uit, want daar verwacht je toch niks meer van. Dat is nou al keer op keer gebeurd, maar er is geen verandering en verbetering. Hou hem maar om. En dan zie je die tuinman. En hij zegt in alle ernst tegen de eigenaar: mag ik hem nog een laat jaartje laten staan? En mag ik nog een jaar proberen? En alles aan hem doen dat hij uiteindelijk toch misschien volgend jaar wel vruchten zal dragen. Ik zal om hem mest heen leggen. Ik zal zorgen dat hij goed geïrigeerd wordt. Ik zal zorgen dat er alles aan gedaan wordt. Nog 1 keer, nog 1 jaar. En dat is de gelijkenis waarin de Heer Jezus zich eigenlijk die tuinman weet. En het is hij die ervoor zorgde dat die boom nog 1 jaar kon blijven staan. En het is hij die het eerste kruiswoord op Golgotha zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vader, stel het oordeel uit. Want als het nu komt naar verdienste over deze moordenaars, dan is het verloren zaak en ze weten niet wat ze doen. Die voorbidder, die zaligmaker, die is er ook hierachter. En die zegt het uiteindelijk op grond van zijn eigen verdiensten: ik kan niets doen met Sodom. Of Lot moet eerst veilig zijn. En dan gaan we de geschiedenis uit Genesis 19 met de woord van de Heer Jezus overzetten in onze tijdgemeente. In de tijd waarin wij leven. En dat is de tijd waar de Heer Jezus een keer van gezegd heeft dat het in die tijd, in de dagen van de Zoon des Mensen, net zo zal zijn als in de dagen van Lot. En zoals het was in de dagen van Lot, is het vandaag ook. En de oordelen hangen laag. En de oordelen zijn al begonnen. Want de mensheid is al overgegeven aan een hoop zondig gedrag. Omdat ze niet anders willen dan zondigen. En het lijkt wel alsof God zich in allerlei opzichten terugtrekt. Maar het is nog altijd genadetijd. En al is het dan vandaag zoveel wat ons herinnert aan die dagen van Lot en van Noach. Dan is het toch net als toen. Nog even genadetijd. Maar dan moeten u en ik wel haast maken. Want de Heere zal die oordelen wel brengen, ja. Maar het was door de oordelen heen en aan de oordelen voorafgaande haalt hij zijn volk thuis. Maar ze moeten in veiligheid worden gebracht. Het is verdiend als de oordelen komen. Bent u dat met mij eens? Als God, de weggestuurde God, de God die van zijn plaats verdrongen is, de God die niet meer mee mag spreken, de God die wordt doodgezwegen. Het is het recht van die God om de ongerechtigheden der mensen te bezoeken. En we kunnen niet bij onszelf denken, dan ontkomen wij er wel aan. Dat is helemaal niet gezegd. Dat hangt er maar van af waar ons hart is en bij wie ons hart is. En dan moeten we geborgen zijn. Zijn we geborgen? Hebben wij ons laten inwinnen? Zijn we door de Heere ingewonnen? Zijn we gewillig gemaakt? Heeft de Heere onze wil zo gebogen dat wij niet anders willen dan wat Hij wil? En als Hij zegt, ik wil u zalig maken, dat we het dan ook geleerd hebben om tegen de Heere te zeggen, Heere, doet u dan uw werk maar. Doet u dan het maar zoals u het waagt te doen. Doe het maar laat me wel inderdaad in die genadige gunst om Jezus wil mogen delen. En wat de prijs is en wat het me kost. Heere, u mag het zeggen. Maar ik geef me omdat ik me ingewonnen weet. Ik begeef me in uw wegen. Ik wil niet anders meer. Mijn hart is verenigd met uw wil. En ik buig, Heere, als ik maar zalig mag worden. En als u in mijn leven maar aan uw eer komt. En als uw welbehagen maar in mijn leven verheerlijkt wordt. En dan hoor je daar, op de achtergrond, die voorbidder, Abraham, Jezus. En dan wordt de zaligheid wordt dan geschonken om de wille van de voorbidder. Gemeente, dan kun je Genesis 29 niet meer met droge ogen lezen. Dan wordt dat een stukje van je eigen geschiedenis. Dan ben je zo'n Lot. Wat ben je nou voor een hoop dingen bewaard waar Lot niet voor bewaard werd. Maar je bent niks beter. En dan herken je in Lot iets van je eigen werk, van je eigen leven. En je mag ook, net als Lot achteraf, in je leven iets zien van Gods werk. En daardoor is het gebeurd. Daardoor alleen. En wat zullen we dan anders doen? Dan alle eer en dankzegging brengen aan Hem die het gedaan heeft. Die het alleen gedaan heeft. En die er zoveel voor heeft willen doen. En voor die voorbidder. Die ook de zaligmaker is. Die de prijs voor je schuld betaald heeft. Die de ongerechtigheden met zijn bloed bedekt heeft. En je kunt niet anders meer dan diep en diep voor de Heere buigen. Nog dieper dan dat Lot in de poort voor die engelen boog. En je kunt niet anders doen dan voor de troon buigen en zeggen, Heere, u bent waardig te ontvangen alle eer en aanbidding en dankzegging. Want door u is het in mijn leven gebeurd dat ik kind van Adam, kind van God mocht worden. En dat ik het helemaal met u en met het werk van uw genade eens werd. O ja, ik moet tot mijn schande belijden dat ik tegensprak. Maar ik doe het nu niet meer. Ik doe het nu niet meer, Heer. Ik geef u gelijk. En ik moet het erkennen. Het is een wonder in mijn ogen. Ik zie het. Maar ik doorgrond het niet. En wat de weg daarheen is, die zullen we zingen. Zo ga je dat onze ongerechtigheden te gadeslaat, Heren, dan is het verloren. Maar, bij u is vergeving. Vergeving voor mijn talmen en vertoeven. Vergeving voor mijn tegenspreken. Bij u is vergeving, opdat ge gevreesd wordt. Amen. Laten wij samen de Heere danken. Heere, zouden wij u niet danken, nu we door uw goedheid iets hebben gezien van wat het geheim is achter de zaligheid van een zondaar. Het kon met Lot niet misgaan, omdat u uw woord gegeven had en omdat het uw welbehagen was O nee, dat heeft u lang niet in het begin van Lots leven tegen hem gezegd. Dat heeft hij nu wel ontdekt, ja. En dat heeft hij ook wel van harte moeten toestemmen. Het was niet om mijnentwil. Als ik mijn zin gekregen had, dan was ik verloren gegaan. En voor altijd verloren gebleven. Maar de Heere heeft mij overreed. De Heere is mij te sterk geworden en de Heere heeft het gedaan. En nu mag hij al zoveel eeuwen zeggen, Heere, ik dank u voor dat onverdiende en onbegrijpelijke genadewonder. Ik zou mezelf hebben omgebracht en laten ombrengen in het gericht. Zo dwaas was ik. Zo dwaas. En u hebt u het verhinderd en u bent u degene die me gered heeft van de dood. En Heere, dat is het getuigenis niet alleen van Lot, maar ook van zijn oom Abram. En dat is ook het getuigenis van zijn tante Sarah. En dat is het getuigenis van al degenen die God hebben leren liefkrijgen. Die door de Heere uitgevoerd zijn uit de stad des verderfs. En of ze nu van hun jeugd af aan al gewend waren om in uw wegen te gaan, of dat het op een later moment in hun leven zo is geworden, Heere, ze zullen allemaal moeten erkennen, ja, het is dat de Heere het wilde en daarom gebeurde het. Heere, en als we dan iets van dat geheim gezien hebben, dan weten we ook één ding nog meer zeker. Dat we de tijd die gij ons geeft gebruiken moeten. En dat we haast moeten maken. Dat zei u tegen Lot en dat zegt u ook tegen ons. Zo ge zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u lijden. Heere, u zegt het. En we moeten het er inderdaad mee eens worden. Nu weten we. We weten één ding zeker, Heere. Dat is dat vandaag in de prediking van uw woord de boodschap heel dicht aan ons hart gelegd werd. We hebben het gevoeld dat u tot ons geweten sprak. We hebben het gevoeld, Heere, dat uw woord een kracht is. Laat het een kracht tot zaligheid zijn. Laat het niet bij een gewetensovertuiging blijven. Laat het uitwerking hebben. Legt u uw handen op onze handen en brengt u ons buiten Sodom. Trekt u ons onwederstandelijk. En als we nog altijd voor eigen rekening leven, Heere, laten we dan toch beseffen dat het zomaar te laat kan zijn. Nu is het nog genadetijd. En als we dan door genade toch weten in beginsel, u bent begonnen. Maar ik heb het ook nodig dat u verder gaat. Gaat u dan verder, Heere. Onderwijst u dan verder. Trek dan nog verder. Overreed ons dan nog meer. Geef dat we het helemaal uit handen zullen geven. Zalig worden is ook uiteindelijk tot zwijgen komen. En het alleen maar doen. Omdat u het zegt. Geef je nou maar gewonnen. Heere, hier ben ik. Ik kan niet anders meer. Trek ons. We zullen u nalopen. Heere, geef dat het woord van vandaag uitwerking mag hebben. We bidden het u in de naam van de Heere Jezus. Mogen we ook dominee Ruis en zijn vrouw en kinderen nog een keer aan u opdragen, Heere. U hebt ze een plaats gegeven in deze gemeente. En hij zoekt naar en met het woord de gemeente te onderwijzen. Zegen die arbeid. Maak die arbeid vruchtbaar. Komt u er zelf in mee. En wilt u vruchten op die arbeid geven. En hen ook als gezin een plaats geven in het midden van de gemeente. En hen uw gunst niet onttrekken. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen het 14e vers van Psalm 37. Psalm 37, vers 14. gemeente, verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.